Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars, kinderen. Het is fijn om hier weer te zijn, toch? Heerlijk, hè? Tenminste, dat vind ik wel. We hebben net herdacht, extra herdacht hemelvaart. Heel veel mensen op deze wereld weten echt niet wat het betekent. Of zijn er niet mee bezig? Zelfs mensen uit de kerk, denk hemelvaart, ja, je bent er zo een beetje aan gewend, hemelvaart. Woensdagmiddag zei een klant nog tegen mij, hij zegt, Henk, een fijne hemelvaart. Ik zei, nou, ik wacht nog even als je het niet erg vindt. Maar hemelvaart, voor ons is dat gewoon een vrije dag. En een verkoper vroeg eens een keer aan mijn broer toen hij nog keukens verkocht van, joh, wat betekent eigenlijk Pinksteren? Hij zegt, dan gedenken wij de uitstorting van de Heilige Geest. Hij zegt, van wie? Van de Heilige Geest. Broeder Edward zei het net, is een persoon, de Heilige Geest. Is niet zomaar iets vaags. Is een persoon, de Heilige Geest, die wij ontvangen als we opnieuw geboren worden. Die ons leidt. Ik heb boven mijn woord staan wat ik met jullie wil delen. Wij worden niet gered door goede werken, maar wij worden gered om goede werken te doen. Ik moet even een boekje... Heb jij van mij voor zo'n... Wij worden gered dus om goede werken te doen. Dat is wat anders. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus, staat er in Romeinen 5. Door het geloof hebben wij vrede met God. Door het geloof. Ik heb wel eens een uitleg gehoord zeggen, het geloof is zo simpel. Alleen geloven maakt ons zalig. Niet onze goede werken. Alleen geloven. Het is dramatisch als we geen geloof hebben. Ik had dus een vrouwelijke klant voor wie ik een pand moest verkopen. En dat pand stond een tijdje te kopen. En op een gegeven moment toen belde ze me. Ze zegt, Henk, ik heb slecht nieuws. Ik zeg, en dat is? Ze zegt, ik heb nog een paar weken te leven. Ik zeg, nou, dat is heftig. Ik zeg, hoezo dan? Ja, ik heb kanker, zegt ze, zit door heel mijn lichaam heen. En ze woonde in de buurt van Den Bosch. Ze zegt, ik wil nog even een paar dingen met je bespreken. Heb je nu tijd? Aan de telefoon. Ik zeg, joh, maar ben je thuis? Ja, ik ben thuis. Zeg, vind je het goed dat ik kom? Nou, ze zegt, als je dat wil doen, graag. Dus ik ben daar naartoe gereden. En ik dacht, ik moet haar vertellen over de Heer Jezus. Over het geloof wat ons zalig maakt. Wat ons het eeuwige leven geeft. Dus ik was daar en ze was, ik denk, rond de 60 en ze had een vriend. En die man die stond in de keuken een sigaartje te roken. En ik zei tegen haar, ik zeg maar, heb je geloof? Ze had haar verhaal gedaan, wat er nou precies aan de hand was. En die man uit de keuken die zegt, hij zegt, Henk Jan, in die onzin geloven wij hier niet. Ik zeg, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Zij zegt, ik heb geen geloof. Zegt ze, mijn moeder wel. Toen mijn moeder stierf had ze het vaste geloven en vertrouwen in God. Ze zegt, ik wou dat ik het had. Maar ze zegt, ik heb het niet en we zien het wel. En ze was niet voor reden vatbaar. Dat voelde ik ook. Ze wilden het gewoon niet weten. Ze duwden het weg. Maar wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En wat een genade als je geloof hebt. Als je het getuigenis in je hart hebt dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij gestorven is aan het kruis om zondaren zalig te maken. Dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Dat je dat gelooft, dat je dat getuigenis in je hebt. Ik heb al tegen een vrouw gezegd, hoe komt u aan dat getuigenis? Want ze wist niet of dat ze zalig was of niet. Ze zegt, nee, het komt niet goed. Ik zeg, maar gelooft u dan wel in Jezus en zo van God? Ja, zegt ze, dat geloof ik wel. Tuurlijk. Ik zeg, maar dat weet u zeker. Ja, zegt ze, dat weet ik zeker. Ik zeg, maar hoe komt u aan het getuigenis? Dat Jezus de Zoon van God is. Gods woord zegt er iets over. Als je het getuigenis in je hebt, hoe kom je eraan? Dat is iets wat de Geest ons geeft. En misschien worstel jij wel met die vraag. Dat je zegt van ja, bestaat God wel? Die vraag kan ook komen als je altijd in de kerk hebt gezeten. Dat er een moment is dat je denkt, God, wie is eigenlijk God? Er zijn zoveel goden in deze wereld. Maar de God van de Bijbel. Dat is wat wij geloven. Soms kun je denken van, zou het echt wel zo zijn? Soms kun je worstelen met de vraag. Dat je wel gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat het vast ligt in je hart. Maar dat je worstelt met de vraag, is hij voor mij? Aan het kruis gestorven. Dat kan een worsteling van je hart zijn. Dat je dat niet zeker weet. Maar 1 Johannes 5 vers 10 die zegt, wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Dat getuigenis ligt in jouw hart. En dan kunnen soms mensen zeggen, ja, dat gaat niet meer zo. Dat is het getuigenis van mensen. Maar het getuigenis van God is groter. Halleluja, wat hij van zijn zoon heeft getuigd. Dat een ieder die in hem gelooft zalig zal worden. Ik heb dat moment ook gehad dat ik twijfelde. Dat ik dacht, God, wie is God? Zou God wel bestaan? Maar kijk dan naar buiten, kijk naar de natuur. Ga gewoon terug naar het begin. Gisteren keek ik een film, dat ging over de onderzeewereld in Australië. Daar heb je van die riffen met de wonderlijkste natuur onder water. Ga dat eens kijken. Wonders of Nature. Ga het eens kijken en kijk daarna wat daar gebeurt. De meest fascinerende kleuren en vormen onder water. Het is ongekend, het is gewoon een tuin. Waar vissen leven en dieren die je nog nooit hebt gezien. Dat heeft onze God gemaakt, gecreëerd. En als je het dan nog niet zeker weet, kijk eens naar jezelf. Kijk eens wie je bent. Hoe wonderlijk dat je gemaakt bent. Je hebt een vinger. Ik zeg wel eens tegen mensen die niet geloven, ik zeg, jouw vingerafdruk is er maar eentje van hoor. Als je van een aap komt, dan heb je een apenvingerafdruk, die zijn ongeveer allemaal hetzelfde. Jouw vingerafdruk is uniek. Eentje van de 7, 8 miljard mensen. Jouw DNA-profiel bevat erfelijk materiaal vanuit je ouders en daar nog voor. En elke vezel van je lichaam zit een codering op. Als ze één haar van je vinden en je hebt een misdaad begaan, dan weten ze je op te sporen. Je laat een heel spoor achter. Ik heb al een heel spoor achtergelaten in deze wereld. Ze weten me overal te vinden. Het zit opgeslagen in elke vezel van je lichaam. Hoe is dat mogelijk? Kijk naar de natuur. Kijk naar jezelf. Kijk naar hoe dat God je hebt gemaakt. Hoe dat hij je heeft gemaakt. In Efeze 2 vers 10 staat dat je zijn maaksel bent. En als je terug gaat naar de grondtekst, dan staat daar poema. Dat is poëzie. Daar komt het woord poëzie vandaan. Dat is gedicht. Hij heeft jou gecreëerd. Hij heeft jou wonderlijk geschapen. Dus de natuur is in Romeinen 1 vers 20 staat... Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn sinds de schepping van de wereld zijn uit zijn werken gekend en doorzien. Uit zijn werken. Je kunt je niet verontschuldigen. Als je niet in God gelooft, je kunt je niet verontschuldigen voor God. En zeggen als je sterft en je staat voor God en zeggen, ja Heer God, er is niemand die je tegen mij hebt gezegd. De natuur spreekt van Gods grootheid. In Psalm 139, en je mag hem erbij pakken. Psalm 139, vanaf vers 13. Daar staat hoe God jou heeft gevormd. Geschapen. Geweven. Zoals vroeger een weefgetouw, misschien heb je zo'n ding wel eens zien staan, met allemaal draadjes en kleurtjes. En de mensen die daarmee om kunnen gaan, die kunnen geweldig kleed maken. Geweven. Dat gaat op Psalm 139 vanaf vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed, mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. Ongevormd. Begrijp je dan dat alle kinderen die geaborteerd worden en geaborteerd zijn, al die miljoenen kinderen, gekend zijn bij God? Was geen toeval. Echt niet. God kende ze. Toen ze nog ongevormd waren. Hij kende jou toen je nog ongevormd was. En toen je geweven werd in de moederschoot. In de schoot van jouw moeder kende God jouw naam. God weet van jou af. En hij wil iets met jouw leven. En laat je vanaf vandaag nooit meer voor de gek houden. Door gedachtes, ik ben niet goed genoeg. Ik ben ongewenst. Anderen kunnen dingen veel beter dan ik. Ik ben lelijk, ik ben niet mooi. Je kijkt naar Insta en je ziet geweldige, mooie jongens of meiden. En je denkt van, zo ben ik niet. Dat zijn leugens uit het rijk van de duisternis. Laat je niet voor de gek houden. God heeft jou uniek geschapen. Zoals je bent, exact zoals je bent. Hij kent jou vanaf het begin, dat je nog ongevormd was. Hij heeft jou gedicht, Efeze 2 vers 10. Gecreëerd, zo, precies zoals hij jou wilde hebben. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dus laat je niet voor de gek houden. Er zijn wel eens mensen die zeggen, het is beter als ik er niet meer ben. En ze maken een einde aan hun leven. Het is beter voor mij en beter voor de mensen om me heen. Het zijn leugens uit het rijk van de duisternis. God heeft jou gemaakt, hij heeft jou lief. De onbegrensde grootheid van God die zichtbaar is in de natuur, is tegelijkertijd van toepassing op zijn eigenschappen. Dus als God een liefdevolle God is, is hij onbegrensd in zijn liefde. Hij is onbegrensd in zijn geduld. En tuurlijk, er zijn allerlei teksten te vinden in de Bijbel waar staat van ja, maar God is ook een rechtvaardig God en God is ook een God, een verterend vuur. Dat is ook waar. Maar dat doet niks af van zijn eigenschappen die onbegrensd zijn. En hij heeft jou lief. En God houdt zoveel van jou dat ik het eigenlijk niet kan verwoorden. God heeft jou meer lief dan de meest liefhebbende vader en moeder op deze wereld. Zijn liefde is volmaakt. Een onvoorwaardelijk liefde. God weet dat ik onvoorwaardelijk lief wil hebben. Dat weet God. Het gaat bij mij gewoon niet. Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Maar God is meest zuiver in zijn liefde. En jij bent door God geschapen. En jij bent door God geschapen om niet zomaar doelloos hier een beetje rond te leven naar je eigen zin. Dat is niet het plan wat God met jou heeft. Hij heeft jou niet geschapen om doelloos te leven zonder God en om zonder God dood te gaan, zoals die vrouw waar ik het net over had. Die heeft gewoon haar eigen leventje geleefd. Ze had een mooi leven gehad, zei ze. Zonder God. Nou, ze ging ook dood zonder God. Zonde betekent dat je een doelmister bent, dat je niet tot je doel komt. Tim nam gisteren mijn Tesla mee, dat vindt hij geweldig. Want die Tesla die is gemaakt om te rijden. Dat is heerlijk. Luc had hem pas ook mee. Ik zeg, je mag hem meenemen, maar je moet wel voorzichtig rijden. Hij sms'te later, sorry voor de 210, want hij weet dat ik alles kan zien op mijn telefoon. Hij moest het even proberen. Ja, daar is dat ding voor gemaakt, om te rijden. Maar als ik nou bij de pont ga staan, en de pont is aan de andere kant, ik denk van, het is zo'n heerlijk ding, laat ik maar eens gaan varen, dan gaat er iets fout. En dat doen de meeste mensen op deze wereld. Die gaan dingen doen, daar zijn ze niet voor gemaakt door God. En daarom roept God ons op om ons te bekeren. Bekeren is omkeren. Van nature lopen wij bij God vandaan. We gaan gewoon onze eigen grandioze gang. Maar God roept ons op om ons te bekeren. In Ezekiel 33 vers 11 staat dat God geen vreugde vindt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert. Bekeert, waarom? Dat hij leeft, staat er. Hij roept ons op, bekeert u en leeft. Leef, ga leven voor God. Ga niet varen met je auto, maar ga rijden. Ik kwam eens een keer een vrouw tegen die zei, ja, maar ik heb zo goed geleefd, zo netjes geleefd. Ik heb niemand kwaad gedaan. Ik geloof wel dat het goed zit met mij. Maar God kende ze niet. Goddeloos is godloos. Dan kun je prachtig geleefd hebben, dan kun je goed zijn geweest voor andere mensen, tot zegen zijn geweest voor andere mensen. Maar als je leeft zonder God, dan leef je godloos. En dan sterf je ook godloos. En dan zul je de eeuwigheid ook moeten doorbrengen, godloos. Dat is de consequentie. Bekering betekent dat je rekening gaat houden met Gods inzettingen en geboden. Dat je je eigen wil aan de kant schuift. Dat je niet alleen zegt, Heere, u wil geschieden op deze aarde. Maar dat je zegt, Heere God, u wil geschieden in mijn leven. En God roept jou vandaag op om je te bekeren. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ik kan mezelf niet bekeren. Maar dat is een flauw excuus. Ik vind het een flauw excuus. Ik kom ondernemers tegen uit de reformatorische wereld en daar ben ik ook. En die kunnen bedrijven bouwen, die kunnen zaken opzetten, die kunnen dikke auto's kopen, grote huizen kopen. Ze hebben het geweldig voor elkaar, maar één ding kunnen ze niet, ik kan me niet bekeren. zeggen ze dan tegen mij. Ik kan dat niet. En dan zeg ik, joh, je moet dus, zoals jij je business bouwt, zo moet je ze overeind komen. En dan moet je zeggen tegen de Heere God, zeg Heere God, ik kan het niet, maar toch ga ik terug. Ik keer me om van mijn eigen weg en ik ga terug naar u. En ik zeg tegen God, Heere, hier is mijn wil. En die plaats ik onder de wil, onder de heerschappij van uw Heilige Geest. En ik ga leven voor u. Ik kan het niet. Nee, tuurlijk kan je het niet. Maar God vraagt een ommekeer van ons. Bekeer je vandaag nog en leef. En dan wil ik ook zeggen tegen de luisteraar, bekeer je vandaag en leef. Want je hebt eeuwig leven ontvangen hier van God. En bekering, dat betekent, dat is in het licht komen. Dat is de schaamte doorbreken. Ja, maar ik heb gezondigd. Je wil niet weten wat ik allemaal heb gedaan. Maar je komt in het licht. Toen Adam en Eva de leugen geloofden. En meestal gaat de gedachte gaat vooraf aan de zonde. Dat gebeurde bij Adam en Eva ook. Eva die dacht van, oh, dat kon wel eens waar zijn. Wat die Satan zegt. En vervolgens viel ze in zonde. Gebeurt bij ons ook heel vaak. Je denkt ergens over na. En als je dat niet doorbreekt, dan ga je de gedachte achterna. Dat deden Adam en Eva ook. En ze zondigden en ze kropen weg. In één keer stonden ze daar. Ze zagen dat ze naakt waren. Ze denken, oh, ik ben naakt. Hadden ze nooit gezien. Bladeren plukken, voor, achter. En ze kropen weg in de struiken. Gelijk in de duisternis. Ze wandelden in het licht met God. Maar toen ze gezondigd hadden, kropen ze gelijk weg. God roept ons op om in het licht te komen. En ook om de schaamte te doorbreken. Ik had eens een jonge broeder die bij me kwam en die zei, Henk, kan ik met je praten? Ik zeg, dat kan. Ik zeg, waar kan ik jou mee helpen? Hij zegt, ik zie dat jij zo'n vreugde en blijdschap hebt in het dienen van God en ik heb dat niet. Ik zeg, en dat wil je graag hebben? Hij zegt, dat zou ik zo graag willen. Ik zeg, goed, dan gaan we bidden met elkaar. En dan gaan we vragen aan God wat er tussen jou en tussen hem in staat. Want God belooft ons de vreugde en de blijdschap als wij ons bekeren. Dus we zijn gaan bidden. En ik bad om de leiding van de Heilige Geest. Zeg, Vader, laat hem zien wat staat er tussen u en hem in. En dat liet God ook zien. En hij beleed het. Hij zegt, Henk-Jan, ik schaam me zo. Ik schaam me zo. Ik durf het haast niet vertellen, maar ik vertel het. Ik heb dit toch nooit tegen iemand gezegd. Maar toch vertel ik het jou. Dat is bekering. Dat is de schaamte doorbreken. In het licht komen. God riep Adam. Hij zegt, Adam, waar ben je? Alsof God niet wist waar Adam was. Hij roept jou op vandaag. Waar ben je? Kom in het licht. Ga naar een broeder of een zuster en zeg, ik heb gezondigd. Ik beleid het voor jou en voor de Heere. Dat is bekering. En neem ook je verantwoording. Zeg niet, het ligt aan die, het ligt aan die. Het ligt aan de omstandigheden. Het ligt aan mijn vader, het ligt aan mijn moeder, het ligt aan mijn oom. Ik ben vroeger misbruikt, dus daarom deed ik dit ook. Ja, dat is allemaal heel verdrietig. Maar jij hebt gezondigd. Jij hebt gezondigd. Dus wat jouw omstandigheden ook zijn, dat verandert niks aan het feit dat jij hebt gezondigd. Eva zegt, Adam zegt, ja maar die vrouw die u mij hebt gegeven. En Eva zegt, ja maar die slang. Neem je verantwoording en kom in het licht. Dat is bekering. En dat is nodig. Want anders kan God niet met jou verder. Hij wil jou redden. Je wordt niet gered om goede werken te doen, maar je wordt gered om goede werken te doen. Je wordt niet gered omdat je goede werken deed, maar God wil iets met jouw leven. En bekering voor de broeders en zusters die tot bekering zijn gekomen, tot geloof zijn gekomen, is bekering ook bekering van ons egocentrische, egoïstische leventje. En nou preek ik ook voor mezelf. Willemien zegt ook al wel eens tegen mij, je moet vaker naar je eigen preken luisteren. Bekering betekent niet alleen bekering van je zonde en in het licht komen. Ja, dat is bekering. En God zegent dat. Als je je bekeert, wie zich bekeert, handelingen 2, bekeert u, laat u dopen en u zult de gave van de geest ontvangen. De persoon de Heilige Geest. Staat er in handelingen 2. Maar bekering betekent ook bekering van je egocentrische leventje. Adam en Eva, ik ben naakt. Ikke en de rest kan. Dat is het leven wat de wereld leeft. Dat is het leven van het vlees. Dat is het leven van onze menselijke natuur. Wij mensen zijn op onszelf gericht. Als er één grote egoïst was, dan was ik het. En het is makkelijk om je zonden te belijden als ze vergeven zijn. Een grote egoïst was ik. We hebben 3 crises in ons huwelijk gehad en ik dacht dat het aan Willemien lag, maar het lag aan mij. En het is Gods genade dat we nog bij elkaar zijn. Maar God roept ons op om ons te bekeren, ook de broeders en zusters. Bekeren van je egoïstische, egocentrische leventje. Wat draait om jou? En nou wil ik gaan naar de kerntekst waar ik vandaag over wil spreken. En we zijn al over de helft, maak je geen zorgen. Jacobus 1 vers 27. Pak die er maar bij. Hang die maar boven je bed. En vergeet hem nooit meer. Want wij zeggen, ik zeg wel eens, wij spelen kerkje. Maar hoe ziet God ons? Wat is in zijn ogen zuivere godsdienst? Jacobus 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Dus de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God zelf, in de ogen van God, is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. 1. En 2. Zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dus nog een keer. Wat is de zuivere en onbevlekte godsdienst, Sil? Voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken. In hun verdrukking. 1. En jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Weduwen en wezen hadden in die tijd geen rechten. Die waren rechteloos. Die hadden geen erfelijk bezit. Dan had je eigenlijk niks. In Deuteronomium 14 vers 29 staat dat. De vreemdeling had in het land geen erfelijk bezit. Maar ook de weduwe en de wezen. In Ezekiel 22 vers 7 staat. Vader en moeder hebben zij bij u veracht. In uw midden hebben zij de vreemdelingen met afpersing bejegend. Wees en weduwe hebben zij bij u uitgebuit. Dus ze hadden al niks. En ze werden ook nog uitgebuit. Ze waren rechteloos. Niemand kwam voor ze op. Dus dat is voor God de zuivere en de onbevlekte godsdienst. Opkomen voor het zwakke in deze wereld. Dat is eigenlijk wat er staat. Psalm 68 vers 6. Daar staat vader van de wezen en rechter van de weduwe. Dat is God in zijn heilige woning. Maar dat weten we toch, als we kijken naar het leven van Jezus. Hij kwam toch op voor het verachten. Voor de hoeren en voor de tollenaars. Dat wat uitgekotst werd door de Joden, daar kwam Jezus toch voor. Daar kwam hij toch voor op, daar zette hij zich toch voor in. Mensen die gevangen zaten, daar is hij toch voor gekomen. Wij kunnen zo tot zegen zijn voor anderen en dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Er kwam eens een keer een denker Roemeen bij mij op kantoor. Ik zat op mijn kantoor en die man kwam binnen. En ik keek hem aan en hij zegt, meneer, heb u huis voor huur? 10 jaar geleden zou ik gezegd hebben, nee, wij hebben geen huis voor huur. Maar ik zag hem met de ogen van Jezus. Ik zeg, ben je alleen? Nee, je hebt vrouw en kind. Heb geen huis. Het is moeilijk, meneer, huis vinden hier. Ja, tuurlijk. Nederlanders zien je aankomen als Roemeen om een huis te huren. Maar ik was zo bewogen met hem. Ik zei, Heer Jezus, leid me. Ik zeg, geef me je nummer. Ik zeg, ik bel jou. Hij was weg en ik bad voor hem. Ik zeg, Heer, laat me deze man helpen. En toen wist ik iemand, die had een huis, het kwam leeg. Ik heb die man gebeld, maar voordat ik die man ging bellen, ben ik gaan bidden. Toen heb ik gezegd, Heer, als ik hem bel en ik zeg, ik heb een Roemeen met zijn vrouw en zijn kind, dan zegt hij, dat doen we niet. Dus ik bad en ik zeg, vader, maak het hart van die man zacht. Want ik wil deze man helpen. En ik bel hem op, ik leg de situatie uit. Hij zegt, ja, het is geen probleem. Hij zegt, joh, regel jij het maar. Ik dacht, halleluja. Geregeld. We komen in dat huis en hij keek rond en hij wist van, hij was zo. Het was een eenvoudige woning. En we liepen in de keuken en er stonden een paar keukenkastjes, maar geen fornuis. Ik zeg tegen hem, hoe moet je koken? Hij zegt, het komt allemaal wel goed. Maar ik dacht, ja, als hij dat allemaal moet doen, dat duurt allemaal zo lang. Dus ik pak mijn telefoon en ik, marktplaats, fornuis, klik, straal van 10 kilometer. Had ik hem al, 15. Dus ik bel die mevrouw, ik zeg, we hebben een fornuis, werkt dat ding? Ja, ze werkt goed. Ik zeg, kom ik hem vanavond halen, 7:00. Ik zeg tegen die Romein, het is al geregeld, vanavond komen we hem brengen. Weet je wat die man deed? Zo stond hij. Hij viel niet aan mijn voeten. Er staat een tekst in Matteüs 5 vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Dat is wat er staat. Matteüs 5, de bergrede. Lieve broer, lieve zus, lieve luisteraar, bekeer je van je egocentrische leventje. Dat is ook bekering. Kijk naar de ander. Heel het koninkrijk van God is gericht op de ander. Niet gericht op jezelf. Als het koninkrijk van God, als je leeft in het koninkrijk van God en je leeft nog voor jezelf, dan hebben jij en ik het niet begrepen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te dienen, maar ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen, zegt Jezus. Terug naar onze tekst, Jacobus 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken, rechterlozen bezoeken. Mensen helpen die in de verdrukking zitten. Die niemand hebben om voor ze op te komen. Met als doel dat de Vader verheerlijkt zal worden. En het laatste punt, die zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Het woord besmetting en besmet raken is nog nooit zo populair geweest als de laatste paar maanden. Corona, corona, corona. Pas op dat je niet besmet raakt. Soms twijfel ik aan mezelf. Dan loop ik door de winkel achter mijn winkelkar en zie ik mensen komen die houden hun adem in. Lopen zo om me heen. Ik denk, joh, 3 keer douchen per dag helpt ook al niet. Ze zijn bang om besmet te worden. Op de IC's, handschoenen aan, pak aan, mondkapje, masker. Ze willen niet besmet worden, dat snap ik ook. Als ik op de IC zou werken, zou ik dat ook doen. Ik heb een documentaire pas gezien over het Ebola-virus. Bizar wat er gebeurd is. Miljoenen mensen zijn gestorven. Chirurgen waren zo ingepakt met tape, alles luchtdicht. Het werd 40, 50 graden in die pakken. Ze konden maar 3 kwartier werken. Die artsen, ze werkten soms 4, 5 uur. Nog stierven mensen en soms werden die artsen nog besmet. Het virus van deze wereld is besmettelijker dan het coronavirus en het ebolavirus. Miljarden mensen sterven en gaan voor eeuwig verloren omdat ze besmet raken door het virus van deze wereld. En God roept je op om jezelf onbesmet te bewaren van dat virus. En net als met het coronavirus zijn er mensen die zich goed inpakken en rekening houden, afstand houden, het liefst 4 meter. Want ze willen niet besmet raken. Maar er zijn ook mensen die huppelen rond, die denken corona, het zal mij mijn zorg zijn, die houden een coronafeestje. Het maakt ze niks uit, want ze denken mij kan niks gebeuren. Maar zo is het geestelijk ook. Wij kunnen besmet raken, maar er zijn mensen die God willen dienen, maar die door deze wereld huppelen en de wereld toelaten in hun leven en zeggen, joh, mij kan niks gebeuren. Ik raak niet besmet. Maar God roept je op om jezelf onbesmet te bewaren van deze wereld. Ik zeg dat ook zeker tegen de jongelui en ik zeg dat ook tegen mezelf. Neem maatregelen. Bescherm je tegen de besmetting van deze wereld. Ben jij een discipel van Jezus? Leef dan als Jezus. En ik zeg, ik ben Jezus niet, wij zijn Jezus niet. Maar als wij kijken naar het leven van Jezus, en wij gaan leven zoals Jezus leefde, dan zijn wij een discipel van Jezus. Wij kunnen geen discipel van Jezus zijn als we belijden met onze mond en ook nog geloven met ons hart, maar ons eigen leventje blijven leven. Gaat helemaal niet. Kunnen we nog zo netjes leven? De farizeeën en schriftgeleerden zijn nog springlevend. Je kunt heel veel bijbelkennis hebben, je kunt netjes leven, maar als jouw gerechtigheid niet verder gaat dan het gerechtigheid van de schriftgeleerden en de farizeeën, Jezus zegt, je zult het koninkrijk van God niet beërven. Lees maar naar Matteüs 5. Je zult het koninkrijk van God niet beërven. God heeft niks aan de buitenkant. Echt niet. Hij kijkt dwars door ons heen naar ons hart. Dus bekering, dat betekent dat je gaat leven vanuit de geest. Dat je niet gaat leven vanuit het vlees, vanuit je menselijke natuur, want jouw menselijke natuur is egocentrisch en is egoïstisch en is gericht op zichzelf. Dus broeder, zuster, als je nog egocentrisch of egoïstisch leeft, dan is bekering noodzakelijk. Dat is niet het bekering vanuit, dat is niet het leven vanuit de geest, maar dat is leven vanuit jouw menselijke natuur. De geest is gericht op God en de geest is gericht op jouw naaste. Jezus zegt, God dienen met heel je kracht, met alles wat in jou is. Dat is het belangrijkste. Maar het tweede gebod, wat net zo belangrijk is, is je naaste liefhebben als jezelf. Het koninkrijk van God is gericht op de ander en niet op jezelf. Ik rond af. Denk na, de komende dagen, daar wil ik je voor oproepen, of dat je besmet bent. Bewaar jezelf onbesmet van deze wereld. Denk na of dat je besmet bent. Bekeer je daarvan, van deze besmetting. Als je besmet bent, ben je al ziek. Wie besmet is, is niet meer gezond. Dus als jij besmet bent door de wereld, ben je geestelijk niet gezond. Dan moet je je van bekeren. Ik net zo goed. Hoe kan je je beschermen? Als je leeft vanuit de geest en niet vanuit je menselijke natuur. Denk aan Efeze 6. Zoals op de IC's. Ze handschoenen aandoen, pakken aandoen, mondkapjes omdoen, masker voordoen. Zo kunnen wij geestelijk onszelf met de wapenrusting aankleden. En onszelf bewaren van de besmetting van deze wereld. Pak je Bijbel en kijk naar Jezus. Lees van de week Matthäus 5, Matthäus 6 en Matthäus 7. Als je niet weet wat je moet lezen in je Bijbel, of je bent uit je ritme geraakt om stille tijd te houden, begin er van de week weer mee. Begin bij Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig ben je als je honger en dorst naar de gerechtigheid. Want je zult verzadigd worden. Dat staat er. Woorden van Jezus. Kijk daarna, pas het toe op je eigen leven. Leef niet meer voor jezelf, maar leef voor de ander. En verander van een gever, van een nemer naar een gever. Als je een nemer bent, alles draait om jouzelf. Ikke. Word een gever. Jezus gaf alles. Hij gaf zijn hele leven. Laten wij ons leven geven in de dienst van God en ons leven geven aan de ander. Amen. Ik zal afsluiten met gebed. Hemelse Vader, lieve Heer Jezus, Heer, wij prijzen uw grote naam om wie u bent. Heer, ik dank u dat u in ons midden bent, naar uw belofte. En ik bid ook, Heer, voor de mensen die luisteren thuis. Heer, dan bid ik dat we zullen gaan leven voor u en tot de eer en glorie van uw grote naam. Dat ons oog gericht zal zijn op de ander. Dat we mogen geven in plaats van nemen. Heer, ik preek ook voor mezelf vandaag en ook bid ik voor mezelf. Heer, dat we leren onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat we ons oog richten op de ander. Voor diegenen die zwak zijn, die hulp nodig hebben, die niemand hebben die voor ze opkomen. Heer, geef ons daar oog voor. Dat we ze mogen dienen en dat we dat doen vanuit een hart wat gericht is op u. Niet om de zaligheid te verdienen. Heer, vul ons allemaal met uw Heilige Geest. Heer, dat we misschien wel dat flauwe excuus van ik kan niks, God moeten doen aan de kant schuiven. Dat we zeggen, Heer, hier is mijn leven. Dat we in het licht komen. Dat we de schaamte doorbreken. Dat we zeggen, ik belijd mijn zonde. En ik ga leven voor u, tot eer en glorie van uw grote naam. Dan, Heer, zal Jezus meer en meer zichtbaar worden in ons leven. Halleluja, Heer, ik aanbid u deze morgen. U bent zo goed voor ons. Heer, u wil geschieden, niet alleen op deze aarde, maar u wil geschieden ook in mijn leven. U wil geschieden in de levens van mijn broeders en zusters, van de luisteraars, van de kinderen. Heer, we kunnen niet blijven leven voor onszelf. Heer, als het alleen de buitenkant is, als onze buitenkant godsdienstig is, we zullen het koninkrijk van God niet beërven. Alleen als ons hart verandert. Heer, als ons hart hard is, dan bid ik, Vader, dat u een bovennatuurlijk werk doet in ons allemaal en ons hart zacht maakt. Zacht maakt voor u. Zacht maakt voor de mensen om ons heen. Heer, dat bid ik u in de machtige naam van Jezus. Amen.